Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Liever podcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en wat later 15 was. En over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 24 wil mijn mentrix dat ik na de les even achterblijf in de klas. Alleen met haar. Zorgt mijn coole Zippo voor klein ongemak? En vraag ik me op het feestje van Vijf Haven waar Jorg af of ik bier kan zuipen? Vrijdag 1 oktober, 16:01. Na haar biologieles vroeg mevrouw Jongeneel of ik nog heel even wilde blijven. Ik vond dat goed, het was toch ons laatste uur. Ze vroeg of ik weer helemaal beter was. Ik zei ja. Gelukkig, zei ze. Ze lachte en gaf een knipoog. Ik voelde mijn hoofd gloeien als een boei, maar ik wist niet zeker of je ook echt rood werd. Je kunt van binnen gloeien, zonder dat dat van buiten te zien is. Mevrouw Jongeneel leunde met haar kont tegen haar bureau. Ze had een saai zwart shirt aan, maar wel een dat een beetje uitgezakt was, waardoor je dat hele stuk huid boven haar borsten kon zien. Ik bedoel dat lichaamsdeel onder de nek en boven de borsten. Is er een woord voor dat lichaamsdeel? Ondernek. Nee, bovenborst. Dat is mooier. Ik kon haar hele bovenborst zien. Mevrouw Jongeneel sloeg haar armen over elkaar heen. Daardoor duwde ze haar borsten iets omhoog. Onder haar bovenborst zag ik nu zelfs de bovenkant van haar echte borsten. Ze deed alsof dit heel normaal was. Ze had het zelf misschien allemaal niet door. Of wel? Ik voelde mijn hoofd nu wel heel erg hard gloeien. Ik stopte mijn hand in mijn broekzak en speelde met mijn Zippo. Ik klapte hem open en dicht en open en dicht. Dat geeft een fijn klikgeluidje en het helpt tegen mijn gegloei. Mevrouw Jongeneel vroeg wat ik in mijn broekzak had. Ik liet haar mijn Zippo zien. Ik vertelde dat ik jarig was geweest en deze van Ferry en Dion had gekregen. Oh ja, zei ze blij. Je was jarig, 15 geworden, toch? Ik knikte en ik liet mijn Zippo nog een paar keer open en dicht springen. Het geeft niet alleen een fijn klikgeluid, het ziet er ook cool uit. Ze wees naar mijn Zippo en vroeg of ik rookte. Ik zei, soms. Ik durfde dat wel toe te geven, want ze leek me ook een roker. Maar ineens zei ze onwijs serieus dat roken verslavend is en dat je je hart en longen kapot maakt en eraan kunt sterven enzovoort. Ik had dit niet verwacht van haar. Aan de andere kant, ze geeft biologie. Ze vindt gezondheid vast heel belangrijk. En ze is mijn mentrix, dus ze let extra goed op me. Wel lief. Ze draaide van haar bureau weg, ging op haar stoel zitten en zei dat ze alleen even wilde weten of ik weer helemaal beter was. Meer niet. Ik bleef staan. Ze keek me aan en vroeg of ik nog wat wilde zeggen of vragen. Alles mocht. Ik vroeg of ze de nieuwe van Nirvana had. Ze zei van niet. Ik vertelde dat die In Utero heet. Oh, grappig, zei ze. In de baarmoeder betekent dat. Ik wist dat niet. Gaat In Utero dan over baarmoeders? Als ik naar de nummers op de cd kijk, lijkt het er niet echt op dat Nirvana een album over baarmoeders heeft gemaakt. Er staan wel best wat liedjes op met een naam die iets met biologie te maken heeft. Rape Me, Very Ape, Milk It, Pennyroyal Tea. Zo'n album vol biologische liedjes moet wel wat voor mevrouw Jongeneel zijn. Verder nog vragen, Ronald? Vroeg mevrouw Jongeneel, onwijs vriendelijk. Er zijn veel vragen. Van alle vragen die ik kon verzinnen, koos ik voor de vraag of ze al bijna jarig is. Dat duurt nog even, antwoordde ze. 10 februari word ik 25. Het is pas net oktober, maar ik feliciteerde haar toch maar alvast en ben toen haar lokaal uitgegaan. Mevrouw Jongeneel is tot 10 februari 24. Ik ben net 15. De pedo-regel is gelul, maar het kan dus wel. Tot 10 februari schelen we minder dan 10 jaar. Als we in die tussentijd tongen, zijn we hoe dan ook geen pedo's. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het is te gevaarlijk, zeker voor haar. Tongen met leerlingen is voor docenten volgens mij verboden. Als de school erachter komt, wordt ze ontslagen en is ze haar baan kwijt. Ik weet niet of ze dat er allemaal voor over heeft. Ik wel. Zondag 3 oktober, 13:51. Mijn rechterbovenbeen brandt en jeukt de laatste tijd nogal. Ik krap en wrijf al een paar dagen, maar het gaat niet over. Vanmorgen zag ik dat mijn bovenbeen rood was. Ik schrok ervan, want ik was bang voor een of andere besmettelijke ziekte. Ik wist alleen niet welke ziekte. In bed heb ik er zo rustig mogelijk over nagedacht. En opeens wist ik waardoor dit allemaal zou kunnen komen. Door mijn Zippo. Die zit altijd in mijn rechterbroekzak. Mijn Zippo lekt soms een beetje benzine en die drupt via mijn binnenzak op mijn bovenbeen. Benzine op je been brandt en jeukt waarschijnlijk als de tyfus. Ik moet iets hebben tegen mijn lekkende Zippo in mijn broekzak. Mama heeft maandverband met vleugeltjes. Dat zuigt zo de benzinedruppeltjes op. Maar dan moet ik mijn Zippo in mams maandverband wikkelen. Een Zippo is juist bedoeld om koel vuurtjes te geven. Dat koelen is er wel vanaf als ik mijn Zippo eerst uit maandverband moet rollen om een sigaret te kunnen opsteken. Nog maar even goed over nadenken dan. Dinsdag 5 oktober, 16:43. Ik ben zo moe dat ik bijna niet kan schrijven. Maar het moet, want het is heel belangrijk om te vermelden waarom ik zo moe ben. Ik ben zo moe omdat ik me vandaag alweer om 8:00 moest melden op school. Het eerste lesuur begint om 8:25, maar dat red ik soms niet. Als je te laat in de klas komt, moet je je de volgende ochtend om 8:00 melden bij de conciërge. Dat slaat inderdaad helemaal nergens op. Want als ik 8:25 al niet red, waarom zou ik 8:00 dan wel redden? Dat is toch de omgekeerde wereld? Oh, je redt 8:25 niet? Kom dan maar wat vroeger, om 8:00. Huh? Als iemand niet van een blokje kaas houdt, zeg je toch ook niet, oh, neem dan maar 2 blokjes kaas. De school moet wat anders verzinnen voor leerlingen die iets te laat komen. Want het draait niet alleen om mij. Best veel anderen komen ook te laat. Ik spreek dus namens alle kinderen van mijn klas. Van mijn hele school. Van alle andere scholen in Nederland, Europa, de wereld. Ik spreek eigenlijk namens de hele jonge mensheid. Daarom moet ik het nu opschrijven, ook al ben ik nog zo moe. Stop met om 8:00 melden. We gaan kapot. Als docenten willen dat we niet te laat komen, is er een onwijs makkelijke oplossing. Start wat later. Begin niet al om 8:25 met het eerste lesuur, maar om 9:25. Dan komen er echt veel meer leerlingen op tijd. Natuurlijk zijn er altijd lulhannessen die dan nog te laat komen. Die kun je voor straf de volgende dag vroeger laten melden, maar dan dus om 9:00. Dat is te doen. Of je laat ze na een laatste les een uurtje kauwgom krabben. Want ik vind de onderkant van sommige tafeltjes de laatste tijd wel heel erg vol zitten met smerige stukken kauwgom. Of je laat ze nog iets anders doen voor straf. Dat moet de school zelf weten. Ik hoef hier niet alles zelf te verzinnen. Ik ben nu zo oververmoeid dat ik vanavond niet eens naar voetbaltraining kan. Te vroeg naar school leidt dus tot oververmoeidheid. Wie oververmoeid is, kan 's avonds niet sporten. Wie niet sport, wordt dik. Wie dik is, komt 's morgens zijn bed nog moeilijker uit. Wie zijn bed niet uitkomt, komt te laat op school. Het is een cirkel waar je nooit meer uitkomt en het wordt allemaal steeds erger tot je in de goot of in de hel belandt. Wil de school dat we allemaal in de hel terechtkomen? Ik denk het niet. Dus start wat later. Ik ga mijn voorstel misschien uitwerken en in de ideeënbus van school doen. Maar eerst uitrusten. Woensdag 6 oktober, 16:22. Ik vind biologie niet zo boeiend, ook al wordt het door mevrouw Jongeneel gegeven. Maar vandaag hield Danielle, best aardig en vrij veel voorhoofd, een spreekbeurt bij biologie waar ik veel van heb geleerd. Ze gaf interessante informatie waar ik tegelijkertijd verdrietig van werd. Danielle's spreekbeurt ging over de koekoek. Wat een kutvogel. Vooral de vrouwtjeskoekoek. Als die zwanger is, legt ze haar ei tussen andere eieren in het nest van een andere vogelsoort. Bijvoorbeeld in het nest van een mus. Die moedermus heeft niks door en gaat gewoon ook op dat ei zitten broeden en hopen dat er mooie mussenkinderen uitkomen. Als dat koekoekskind uit het ei komt, gaat het eerst alle andere eieren uit het nest gooien, zodat hij zeker weet dat hij enig kind is. Dus bij de geboorte is de koekoeksvogel al een moordenaar. De mussenouders zullen wel balen dat er maar één kind is overgebleven. Ze hebben nog steeds niet door dat dat beest helemaal geen mus is, omdat vogels in het begin allemaal op elkaar lijken. Net als mensenbaby's, die zien er ook allemaal hetzelfde uit. Als je in het ziekenhuis een baby stiekem zou verwisselen met een andere baby, hebben de ouders dat echt niet door. Die mussenouders gaan die koekoeksbaby dus voeden alsof het hun eigen kind is. Dat is keihard werken, want zo'n koekoek is veel groter en vreet dus onwijs veel. De mussenouders raken uitgeteld van al dat werk. Ze gaan helemaal naar de kloten. En wat krijgen ze als dank als hun koekoek groot genoeg is? Hij vliegt er gewoon vandoor. Zijn pleegouders horen nooit meer wat van hem. Ondankbare tyfusvogel. Dion zei na bio dat het hem niks zou verbazen als de mus uitsterft door de koekoek. Hij zei, als de koekoeksclan zijn zin krijgt, is de koekoek zometeen de enige vogel op aarde. Dan winnen de naties onder de vogels. Dat is een sombere toekomst. Zeker voor de vogels onder ons. Zondag 10 oktober, 10:22. Kees Gerritsen vierde gistermiddag zijn verjaardag. We gingen er met z'n allen heen op de fiets. De verjaardag was saai. Toen we weer weggingen, liep Kees met ons mee naar buiten. Hij had een witte plastic tas bij zich. Die hing hij aan papa's stuur. Kees fluisterde iets in paps oor. Ze lachten allebei. Pap keek heel kort in de plastic tas en zei, oei. Op weg naar huis fietsten Bas, Vera en ik achter papa en mama. Ik hoorde mama boos sissen tegen papa dat ze het niet normaal vond. Pap zei dingen als, ach joh en maak je niet druk. Dat ging dus over wat er in die witte plastic tas zat. Mama werd steeds bozer. Ze zei dat ze die rotzooi niet in huis wilde hebben. Dat hij het nog voordat we thuis waren maar in een prullenbak moest kieperen. Dat deed papa niet. Hij ging harder fietsen. Bas vroeg aan mij waarom mama boos was. Het gaat om wat er in die plastic tas zit, zei ik zachtjes, zodat Vera het niet hoorde. Bas ging zonder handen fietsen, maakte een rondje met duim en wijsvinger en stak daar een paar keer zijn andere wijsvinger in en uit. Hij keek me vragend aan, ik knikte. Papa was bijna uit zicht, mama fietste in haar eentje voor ons. Vera vroeg aan ons waarom papa zo hard was weggefietst. Bas antwoordde dat het met de witte plastic tas te maken had. Wat is er dan met die tas? Vroeg ze. Bas zei, seks. Mama keek boos achterom. We fietsten stil naar huis. Thuis zat papa al op de bank. De witte plastic tas was nergens te vinden. Hij had de tv aangezet en iedereen deed alsof er niks aan de hand was. Ik weet, vrij zeker, dat in die witte plastic tas HP uit de pornokast van Kees Gerritsen zat. En papa heeft die boekjes vast verstopt op de slaapkamer in zijn kledingkast onder de sokkenmand. Pap en mam zijn nu naar de kerk. Ik ga wel even kijken. Ja, ik had het goed. Onder zijn sokkenmand liggen ineens 3 HP-boekjes. Hij heeft ze mooi opgestapeld bovenop zijn Playboys en Penthouses. Nu heeft pap dus ook HP, maar ik heb meer HP. Waarom maakt mama zich eigenlijk zo druk om een paar pornoboekjes? Ik weet dat ze er niks aan vindt, maar zij leest de hele tijd Baantje en daar vindt papa niks aan. Ze kunnen toch rustig naast elkaar in bed lezen wat ze zelf willen. Mama lekker Baantje en papa porno. Accepteren en respecteren. Dinsdag 12 oktober 22:01. Mama is al 3 dagen boos op papa. Volgens mij nog steeds door die plastic tas van Kees Gerritsen. Het lijkt er niet op dat ze paps boekjeskeuze ooit gaat accepteren en respecteren. Gisteravond, tijdens het avondeten, deed papa overdreven aardig. Toch smeet mama erg onvriendelijk de aardappels op zijn bord. De aardappels waren hard, dus mama had niet zitten opletten tijdens het koken. Papa zei dat hij de aardappels heerlijk vond. Dat is een leugen. Niemand bij ons thuis houdt van harde aardappels. Mama bleef stil en keek woest. Alles gaat even niet zo lekker. Vanavond at ik niet mee aan tafel, want ik moest naar een voetbaltraining. Ik heb mijn pornoboekjes, die ik van Marco heb gekregen, in mijn voetbaltas gedaan. Mama haat HP, dat is nu wel duidelijk. Als ze die op mijn kamer zou vinden, ben ik onwijs de lul, dus ik moest er echt vanaf. Onderweg naar de training heb ik mijn boekjes over het hek gegooid van het park vlak achter ons huis. Ze zijn nu veilig verdwenen in de struiken van het parkje. Het is wel zonde natuurlijk, maar ook wel een opluchting dat ik er vanaf ben. Als ik toch nog per se een keer porno wil, weet ik waar paps boekjes liggen. Zondag 17 oktober, 12 uur 59. Vanmiddag gaan we een keertje niet oefenen met onze band Vies Haar. Jorg belde me net en zei dat hij te vertiefd was om muziek te maken. Hij is gisteravond op zijn eigen verjaardagsfeestje zwaar dronken geworden. Jorg had veel mensen uitgenodigd, ook de hele band. Mama wilde weten wat voor een feestje het precies was. Ik vertelde haar dat het gewoon een feestje bij hem thuis was en dat zijn ouders er vast ook bij waren. Dat wist ik helemaal niet, maar ik zei het om haar gerust te stellen. Ze vertrouwde het niet helemaal. Mama had Jorg wel eens gezien en zei dat hij nogal flower power was. Mama vond het niet erg als ik op zo'n feestje 1 of 2 sigaretjes rookte. En een biertje mocht ook best. Maar geen drugs, zoals stickies roken, zei ze streng. Ze bedoelt dan blowen. Stickies roken is ouderwets voor jointjes blowen. Ik zei dat ik tegen drugs ben, ik mocht naar het feestje. Met Ferry en Dion fietste ik gisteravond naar Jorg. Ze zeiden dat het onwijs zuipen werd. Ik zei, cool. Maar eigenlijk werd ik daar een beetje zenuwachtig van. Ik heb wel eens een paar slokken bier gedronken, maar dat is drinken, niet zuipen. Ik weet niet waar drinken ophoudt en zuipen begint. Misschien bij 3 bier. Ik had echt geen idee of ik zoveel kon zuipen. Maar ik kan dat dus. Jorg vierde zijn 17e verjaardag in de schuur waar wij op zondag altijd oefenen. Toen we binnenkwamen, hing er mist door de sigarettenrook. De muziek stond keihard en was goed. Jorg kwam meteen naar ons toe en omhelsde ons. Ik geloof niet dat ik ooit een jongen heb geknuffeld, maar flower power hippies doen dat nou eenmaal graag. Speciaal voor zijn verjaardagsfeest had Jorg zijn haren nog roder geverfd. Zo rood dat het roze leek. En hij had een schoenveter om zijn hoofd gebonden. Beetje apart natuurlijk, maar een schoenveter om zijn hoofd past goed bij Jorg. Hij schreeuwde of we een biertje wilden. Wij knikten alle 3. Hij haalde wat flessen uit de koelkast. Toen pakte hij zijn aansteker en wipte zo de doppen van de flesjes. Alsof zijn aansteker een opener was. Ik wist niet dat dat kon. Ik had zoiets nog nooit gezien. Jorg is niet alleen apart, maar ook heel handig. We proosten. Ferry en Dion klokten meteen een paar slokken naar achteren alsof het cola was. Ze riepen, Ik deed dat ook snel. Jorg schreeuwde dat hij alleen maar Grols dronk. Wij knikten. Ik keek naar het bierflesje in mijn hand. Het was Grols. Ferry vond Heineken ook wel te zuipen. Jorg haalde zijn schouders op. Daarna wees hij naar de koelkast in de schuur en riep dat we vanaf nu zelf moesten pakken als we wat wilden drinken. Ferry, Dion en ik zijn de hele tijd bij elkaar gebleven. We waren de jongste op het feestje. Heel even kwam een meisje uit 5 HAVO bij ons staan. Ze vroeg of we in Jorg's band zaten. Ik knikte, maar Dion zei meteen dat het niet per se Jorg's band is. Ze verstond hem niet. Hij riep dat de band van ons allemaal was. Hij wees met zijn wijsvinger naar zichzelf en schreeuwde, bassist! Ze schreeuwde terug dat ze Sharon heette. Sharon had mooie rode krullen en droeg een blouse met daaronder een t-shirt van een band. Ik keek goed naar haar shirt, want ik wilde weten wat erop stond. Het was niet makkelijk, de letters waren vaag, omdat haar shirt zo vaak was gewassen. Toch lukte het. Er stond Faith No More. Ik ken die band alleen van naam. Ineens zag ik dat Sharon naar mij keek. Ze had haar ogen extra groot gemaakt. Ik dacht, kut, ze denkt dat ik naar haar borsten loer. Dus ik wees snel naar haar shirt, stak mijn duim omhoog en riep, goeie band. Ze wilde weten wat mijn favoriete nummer was. Ik dacht na, maar ik ken echt niks van Faith No More. Epic, riep Ferry in mijn oor. Epic, schreeuwde ik naar Sharon. Ze balde haar vuisten, dus het was een goed antwoord. Ze sloeg haar bierflesje tegen dat van ons en liep weg. Ferry schreeuwde in mijn oor dat Sharon grote tieten had, maar dat ik daar wat minder opvallend naar moest staren. Onze drummer Koen was er natuurlijk ook. We spraken hem laat op de avond, toen de muziek wat minder hard stond vanwege de buren. Koen had trek in whisky, maar Jorg had dat niet in huis. Ik ken whisky, Slash drinkt elke dag een fles Jack Daniels. Jack Daniels heeft gave flessen. Koen vroeg of wij ook wel eens whisky dronken. Ferry en Dion zeiden dat ze een keertje whisky cola hadden gedronken. Ik zei dat ik af en toe de helft van een whisky cola dronk. Het was een grapje. Ik bedoelde dat ik een whisky cola dronk zonder de whisky. Maar niemand begreep hem, dus ik heb het verder maar laten zitten. Om 12:30 gingen Dion, Ferry en ik weer weg, als eersten. Ik had 4,5 flesje Gols gezopen. Mijn 5e flesje kreeg ik niet op, omdat ik vol zat. Dat flesje heb ik in de krat gezet, alsof het toch al op was. Niemand had me door. Op de terugweg slingerden Dion en Ferry over de weg. Ze lachten en zeiden dat ze het bier best goed voelden. Ik voelde het ook, maar ik kon nog wel recht fietsen. Ferry vroeg of wij dronken waren. Dion zei, ik ben niet dronken, maar wel zwaar aangeschoten. Ferry voelde zich gewoon aangeschoten. Ik weet wel ongeveer wat aangeschoten is, maar ik heb het vanmorgen voor de zekerheid nog even opgezocht. Als je aangeschoten bent, ben je niet meer normaal, maar ook nog niet dronken. En wie aangeschoten is, kan volgens mij licht, gewoon en zwaar aangeschoten zijn. Ferry was gewoon aangeschoten, Dion zwaar en ik licht. Dat ziet er zo uit. De dronkenschapslijn meet bij Ronald. Ik licht aangeschoten, Ferry gewoon aangeschoten, Dion zwaar aangeschoten, Jorg zwaar dronken. Ik heb mezelf voor het eerst licht aangeschoten gezopen. Dit was aflevering 24 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Kom eens langs op ronaldvenema.nl. Daar zijn foto's en video's en boeken. De volgende aflevering is er een waarin ik met mijn collega vakkenvullers overweeg de nieuwe manager van de supermarkt te gaan martelen.